Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Nade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij lezen het woord des Heren uit de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën en daarvan het vijfde hoofdstuk. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheden omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit te vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van node hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in de 110e psalm. Wij zijn in de zondagavonddiensten in deze periode bezig de 110e psalm te lezen. En vanavond zijn wij toegekomen aan het vierde vers. Psalm 110, het vierde vers. Daar lezen wij: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wij willen het aangezicht des Heeren zoeken en zijn zegen over de prediking van zijn woord vragen. Heere, tot wie zouden wij anders heen gaan? U hebt immers de woorden des eeuwigen levens en u bent de enige die die woorden hebt. Waar wij ook zoeken en waar wij het ook proberen, In deze wereld wordt ons nooit het woord des levens verkondigd en de weg der zaligheid gewezen. En als wij toch al zouden gaan in vertrouwen op menselijke wijsheid en menselijke wetenschap, dan komen we er bedrogen mee uit. Het wordt wel veel gedaan, heren, dat op mensen gesteund wordt. En dat ook in godsdienstig opzicht, en ook als het gaat om de vragen naar zaligheid en geborgenheid en veiligheid en redding, we steunen op mensenwoorden, maar het is alles bedrog en ijdelheid. Maar wie op u vertrouwt en wie bij u leert schuilen en wie aan uw goddelijk woord genoeg mag hebben, die zal niet beschaamd uitkomen. Heren, we zien op tot u de God des levens, tot u de God der zaligheid, de almachtige, de grote en de heerlijke God, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. En wij bidden u, Heren, spreek gij en gebied gij, opdat er in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing zal zijn dat oprechte en hartelijke geloven en vertrouwen op uw woord alleen. Opdat er in het ons leven voor het eerst of bij vernieuwing mag zijn dat toevlucht nemen bij de Heere Jezus Christus. Opdat er in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing zijn mag dat breken met de zonde en dat ons afkeren van de wegen die naar het verderf leiden, waarachtige bekering tot u de levende God. Heren, die dingen komen toch bij u vandaan. We hoeven toch niet te denken dat wij dat zelf voort zouden kunnen brengen. We zijn voor deze zaken toch helemaal van u, de Heere, afhankelijk en op u aangewezen. O God, bezoek gij ons dan met uw Heilige Geest. En laat uw Geest in ons midden krachtig en heerlijk werken. Die dingen waardoor uw woord ons tot zegen wordt. We mogen luisteren naar een gedeelte dat ons weer van de Heere Jezus spreekt. En met name van de Heere Jezus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Heren, er wordt ook in de uitleg en in het luisteren naar de uitleg van uw woord op deze warme zomeravond heel wat van ons gevraagd. Onze aandacht moet dan inderdaad ook wel geheel op uw woord gericht zijn, in spreken en in luisteren. Maar geef ons geheiligde aandacht en geef ons ook een begeerte om te verstaan wat gij ons omtrent dat priesterambt van de Heere Jezus naar Melchizedeks wijs hebt willen bekendmaken en wat een zegen en wat een zaligheid daarin gelegen is voor mensen die een priester gingen nodig krijgen. O God, wees dan zelf in ons midden en verlicht ons verstand. Geef ons gedachten en laten die gedachten ook gevormd worden door uw goddelijk woord. En wilt gij ook dat woord toepassen aan onze harten, opdat het niet alleen bij een verstandelijk overleggen en overwegen van deze waarheid mag gaan en daarbij mag blijven, maar dat het ook een zaak van ons hart mag zijn en dat wij voor het eerst of opnieuw uitgangen des harten mogen hebben naar deze priester die het in der eeuwigheid is en blijft. O God, wat hebben wij een priester nodig, maar we beseffen het van nature niet. We redden het zelf wel, althans dat denken wij in onze dwaasheid. Of we denken helemaal niets, maar we gaan zomaar verder. Maar wat hebben we een priester nodig en niet een sterfelijke, niet een vergankelijke, maar een eeuwig blijvende. Wat hebben we deze priester nodig, opdat hij ons door zijn offer met God verzoent. opdat hij ons door zijn voorbeden ook voor eeuwig beveiligt, opdat hij ons door zijn zegeningen eeuwig rijk maakt. Schenk ons iets van het verstaan van die dingen. En mogen zij, voor wie deze priester inderdaad alles gedaan heeft en doet, zich verheugen in de rijkdom die zij in hem hebben. En mogen ze geheel hun verloren zaak in zijn handen leggen. En mogen ze steunen op zijn gerechtigheid. En schuilen bij zijn offerbloed. Opdat zij weten mogen, Heere, degene die uw naam oprecht vrezen en die u zoeken telkens stond, dat er bij hem genoeg is om mee te leven. Genoeg om ook te sterven. Genoeg om eeuwig bij God te leven. Heere, wij bidden u om uw zegen over de prediking van uw woord. Laten wij niet gehinderd worden door iets, door wat dan ook. Er zijn altijd weer dingen waardoor de kerkdienst voor ons toch niet brengt wat hij zou moeten brengen en dat de prediking aan ons voorbij zou gaan. Satan zit niet stil. Het is voor hem een eenvoudige zaak om onze gedachten te verleiden, wat af te leiden. Want we geven hem daar zelf vanuit onszelf menigmaal de gelegenheid voor. Laat dat zo niet zijn, Heere. Het zou vanavond ook kunnen wezen dat de warmte ons slaperig maakt en dat onze gedachten daardoor niet helemaal helder zijn en er niet helemaal bij zijn, terwijl uw woord het toch zo waard is dat we wakker zijn, dat we luisteren, dat we aandacht hebben. Heere, werk het dan zelf en wilt gij uw goddelijke gunst rijkelijk aan ons bewijzen. En dan bidden wij ook nu weer niet alleen voor onszelf hier, maar voor al het werk dat gedaan mag worden in uw dienst en in uw koninkrijk. Laten er ook vandaag nog velen mogen worden toegebracht, Heere, tot de gemeente die zalig wordt. En laten er uit alle volkeren en natiën van deze wereld nog velen komen die voor u, Heere Jezus, leren bukken en die u als de koning der koningen, maar ook als de grote hoge priester leren kennen en beleiden. We bidden u voor ons land en voor ons volk. Wij bidden u voor dat volk dat bezig is weg te zinken in ongodsdienstigheid. Dat volk dat bezig is de verkeerde weg te vervolgen, die ook voor ons volk straks toch niet anders dan onheil en rampspoed kan opleveren. Heere, wilt gij door uw almachtige kracht, maar niet minder door uw goddelijke gunst, ons nog voor rampen behoeden en bewaren door ons terug te brengen tot de paden der vreze des Heren. En dat volk en overheid en volk samen opnieuw mogen bukken voor u, de hoge God. En laten wij niet overgegeven worden, Heere, aan de dwaasheid van ons eigen hart, want dan is er geen heil te verwachten. Dan kunnen we sleutelen en dokteren aan de problemen die zich voordoen, maar we lossen niets op, integendeel. We gaan hoe langer hoe verder op de weg bij u vandaan. O Heere, doe dat besef ontwaken dat we zonder u niet kunnen en zonder de waarachtige gehoorzaamheid aan uw geboden geen voorspoed zullen hebben. Daarom, o God, laat uw geest nog eens een keer een herleving schenken, een nieuw ontwaken bewerken. En wilt gij en onder ons volk, maar over de ganse aarde, met uw geest, met uw woord, krachtig en heerlijk werken, opdat uw naam mag worden groot gemaakt en het de duivel duidelijk mag worden dat hij wel veel woorden en grote woorden kan spreken En dat hij wel heel wat teweeg kan brengen, maar dat als gij opstaat, hij het veld moet ruimen. En als gij het gebied, hij zijn onderdanen, zijn gevangenen moet uitleveren aan u de Heere. O Heere, doe nog wonderen van genade en schenk nog uw rijke zegen over uw woord en de bediening daarvan. We dragen aan u op, Heere, allen die het moeilijk hebben. En dan weet u wel door welke oorzaak we het moeilijk kunnen hebben. Dat kan van alles zijn. Trist is in dit leven, Heere, vaak moeite en verdriet. Uw woord zegt dat. Het uitnemendste is zelfs moeite en verdriet. En dat wordt de een vroeger, de ander later toch gewaar. Dat er inderdaad ten gevolge van de zonde heel wat is waardoor ons leven zijn glans verliest en zijn kleur kwijtraakt. Integendeel, waardoor ons leven moeitevol en zorgelijk gaat worden. O, wij bidden dat gij dan juist in zulke omstandigheden iets wilt laten ervaren van uw vertroostingen en van uw bemoedigingen. En als wij delen in voorspoed en als wij zegeningen ontvangen, en als er alle reden in ons leven is, ziende op uw zegeningen om u de Heere dankbaar te zijn, laat de dankbaarheid dan ook niet ontbreken, Heere. Maar laten we in u de weldoener eindigen. En laten we niet genoeg hebben aan zegeningen zoals u nu schenkt. Maar laten wij u de Heere als het allerhoogst en eeuwig goed begeren te kennen. Want u te kennen, dat is het leven. En u te dienen, dat is zaligheid. Zegen ons dan en bewaar ons voor de zonde. En vergeef ons onze zonden. En dat alleen om Christus wil. Uit genade. Amen. We zingen nu uit de 89ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 89, het eerste en het tweede vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen en ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. De Heere Jezus Christus is koning. Daarmee is de 110e psalm begonnen. En hij is geen koning omdat hij zichzelf koning gemaakt heeft, maar hij is koning omdat hij door zijn God en Vader koning gemaakt is. Immers het woord van de Vader luidde: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten, en vervolgens heers in het midden van uw vijanden. Ja, hij is koning. Hij wordt niet door iedereen erkend. We hoorden het al, er wordt gesproken over vijanden die hem niet welgezind zijn, die zijn macht ook niet erkennen, die zich niet voor hem buigen. Maar er zijn ook anderen, er zijn er die wel voor hem buigen. De 110e psalm mag ook spreken van het volk des Heren. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw Heerkracht. We hebben met elkaar stilgestaan bij dat koningschap van Christus. We hebben geluisterd naar de boodschap van Christus en zijn vijanden. We hebben ook gehoord de boodschap van Christus, koning en zijn volk. Nu komt de 110e psalm aan een nieuw element toe. Nu wordt de gedachte van dat koningschap losgelaten. En nu wordt de aandacht geconcentreerd op een ander ambt van de Heere Jezus. Het priesterambt. Christus is namelijk ook priester. En opnieuw mag gezegd worden, de dichter van deze psalm heeft dat gehoord, het is opnieuw door goddelijke aanstelling dat hij priester is. De Heere heeft gesproken, gij zijt koning, zit aan mijn rechterhand, maar diezelfde God heeft tot dezelfde Christus ook gezegd, en dan nog wel met eedzwering, gij zijt priester. Wel, laten wij ons vanavond mogen concentreren op dat woord waarin God Christus tot priester heeft aangesteld. Dat is niet het eenvoudigste gedeelte uit het woord van God. Er is veel te zeggen over het feit dat de Heere Jezus priester is. Er is veel te zeggen over het feit dat hij priester in der eeuwigheid is. Er is veel te zeggen over het feit dat hij priester naar de ordening van Melchizedek is. Er is veel te zeggen over het feit dat hij dit alles is door goddelijke aanstelling. En dat dat maar niet zomaar een woord is, maar een woord van eedzwering, waar de Heere niet op terug zal komen, maar wat gesproken blijft. Het zal God niet berouwen. En daarom, er wordt ook van onze gedachten en van onze concentratie het een en ander gevraagd, gemeente. Maar ik hoop niet dat u dat berouwt. Ik hoop niet dat dat zwaar valt, want het gaat over de Heere Jezus. En als we er toch enig besef van hebben wat een belang wij bij de Heere Jezus hebben, en bij deze priester, dan zullen wij ook ondanks de warmte toch geconcentreerd begeren te luisteren. En dan zullen wij er niet gelukkig mee zijn als vanwege welke omstandigheid onze gedachten gaan afgeleid gaan worden. Laat ons gebed dan zijn dat de Heere ook in ons denken, ook in ons spreken, ook in ons luisteren, onze gedachten zo zal willen leiden dat wij met heilbegeerte horen wat hij tot ons te zeggen heeft. Christus is priester. Maar dat kan eigenlijk niet. Want de Heere Jezus is niet uit de stam van Levi. En u weet, het priesterambt in Israël was gebonden aan de stam van Levi en nog nader bepaald aan het huis van Aaron. En iemand uit een van de andere stammen en zelfs iemand buiten het geslacht van Aaron kon nooit tot het priesterambt komen. Het is wel eens geprobeerd. U kent misschien, ik hoop in ieder geval dat u die kent, die geschiedenis van koning Uzzia. Op zich nog helemaal zo'n slechte koning niet. Maar een koning die op een gegeven ogenblik zich toch te buiten gaat. Hij was wettig koning geworden, hij was uit het huis van David, hij was koning te Jeruzalem over het rijk van Juda. En dat had de Heere zo beschikt, hij was koning door goddelijke aanstelling. Maar het ging toch mis in de regering en in het leven van deze koning. Maar als hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart. Daar heb je het alweer, als de mens eenmaal wat bereikt heeft. En als hij eenmaal wat is, en als hij wat naam heeft, dan is het gevaar vlakbij dat hij zich gaat verheffen. Dat hij prat gaat op wat hij bereikt heeft. En dat hij nog meer wil. En dat hij nog hoger wil grijpen. En dat de hoogmoed zich van een meester maakt. Maar als hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart tot verdervens toe. En hij overtrad tegen de Heere zijn God. En wat was nou de overtreding? Want hij ging in de tempel des Heeren om te roken op het reukaltaar. Doch Azaria, de priester, ging hem na. En met hem des Heeren priesters, 80 kloeke mannen. En ze wederstonden de koning Uzzia en zeiden tot hem, het komt u niet toe, Uzzia, de Heere te roken. Maar de priesters, Aarons zonen, die geheiligd zijn om te roken. Ga uit het heiligdom, want gij hebt overtreden en het zal u niet tot eer zijn van de Heere God. En laat hij zich weerhouden. Notabene 80 priesters zijn bezig om hem te overtuigen dat hij dit niet moet doen. Dat dit niet naar de wil van de Heere is. Dat hem dit niet toekomt. En ze doen het met ernst en ze doen een beroep op zijn hart en op zijn geweten. Toen werd Uzzia toornig. En het reukwerk was in zijn hand om te roken. Als hij nu toornig werd tegen de priesters, rees de melaatsheid op aan zijn voorhoofd. Voor het aangezicht van de priesters in het huis des Heren van boven het reukaltaar. Als toen zag de hoofdpriester Azaria op hem en al de priesters en ziet, hij was melaats aan zijn voorhoofd. En ze stieten hem met der haast vandaar. Ja, hij zelf werd ook gedreven uit te gaan, omdat de Heere hem geplaagd had. Alzo was de koning Uzzia melaats tot aan de dag van zijn dood. Daar ziet u waar het terecht komt als een mens zich in hoogmoed vergrijpt aan de dingen die hem niet toekomen. Niemand neemt uit zichzelf die eer aan. De eer van het priesterschap. Het was door de Heere zelf verboden. Het priesterambt was beschoren aan het huis van Aaron. En Uzzia, die rechtmatig koning was uit de stam van Juda, hij werd toen hij zich vergreep aan de dingen die hem niet toekwamen, ook ongeschikt om het koningschap uit te oefenen. Als een melaatse woonde hij in de eenzaamheid tot aan de dag van zijn dood. Dus het kon niet. Iemand uit de stam van Juda kon geen priester zijn. Het geval van Uzzia maakt dat duidelijk. De Heere Jezus is ook uit Juda. Zal het dan met de Heere Jezus net eender gaan als hij zich vermeet dat hij priester ook mag zijn? Hoe kan nu tegen hem wel gezegd worden wat aan Uzzia verboden was? Gij zijt priester. Hoe kan dat? Nu, daar antwoordt onze tekst op. En ik heb u bij het begin van de prekenserie over Psalm 110 al verteld. Het is deze psalm die nogal wat keren in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. Wij zullen vanavond ook even moeten letten op de brief aan de Hebreeën, waar met name dit gedeelte over het priesterschap van Christus nogal eens een keer aan de orde komt. Want hoe lag dat in de situatie van de Hebreeën? U weet, de Hebreeën, dat waren bekeerde Joden. Joden, christenen die uit het Jodendom waren overgekomen. Dat was een hele stap voor een Jood om in de Heer Jezus te geloven. U weet uit de geschiedenis van Paulus bijvoorbeeld hoe moeilijk dat was. Voordat hij zo ver kwam, dan was er toch inderdaad een overtuigende en overredende kracht van de Heilige Geest voor nodig, wilde deze Jood in hart en nieren, deze mens die leefde bij de eigen gerechtigheid, de gerechtigheid uit de werken der wet, zijn vertrouwen nu geheel en al leren stellen op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus en alles schade en drek achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dat is heel wat. En dat was voor die Hebreeuwse christenen ook heel wat. En de verzoeking was er iedere keer weer, vooral van de kant van hun land, van hun volksgenoten die niet de stap gedaan hadden om tot het christelijk geloof over te gaan. De verzoeking was er iedere keer weer dat ze zich zouden laten teruglokken onder de dienst der wet. En een van de argumenten van de Joden, de niet tot Christus bekeerde Joden, was dat zij zeiden: kijk eens, jullie zijn je hele priesterschap kwijtgeraakt. Als je in Jezus gelooft, dan ben je van die tempel, dan kom je niet meer, en die priesters, die heb je niks meer aan. En maar wat voor priester heb je dan? Ja, we hebben de Heere Jezus als priester. Maar dat kan helemaal niet. Jezus kan geen priester zijn. Want hij is toch, zoals jullie zelf beweren, uit de stam van Juda. Nu, het is toch openbaar dat er niemand uit Juda ooit tot het priesterambt geroepen zou zijn. Nee, met het overgaan tot het christelijk geloof ben je je priesters kwijtgeraakt. Ben je de dienst der verzoening kwijtgeraakt. Ben je heel je zaligheid kwijtgeraakt. Nou, het zal maar gezegd worden. En de zwakken en de kleinmoedigen onder hen, er waren er die begonnen te twijfelen, die begonnen te aarzelen, die begonnen te denken: zou het waar zijn wat ze zeggen, er is geen spel tussen te krijgen. Jezus is niet uit Levi. Jezus kan dus naar de letter van de wet geen priester zijn. En in die situatie schreef de schrijver van deze brief, met een beroep op de 110e psalm, dat de Heere Jezus wel degelijk priester is. En dat is hij niet omdat hij zich in dat priesterambt heeft ingedrongen zoals Uzia probeerde. Maar dat hij priester is, dat is hij omdat God hem priester gemaakt heeft. Kijk maar, zo zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, en hij beroept zich op onze tekst. Daar staat het. God heeft het gezegd. God heeft het gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester. Maar hoe kan dat dan? Nou, heel eenvoudig. Hij is geen priester uit het huis van Aaron. Dan moest hij uit Levi zijn. Hij is geen priester naar de ordening van de oud-testamentische priesters. Die er waren en die er na enige tijd niet meer waren, omdat ze door de dood niet altijd blijven konden. Maar hij is priester langs een geheel andere weg en via een heel andere ordening. Hij is priester naar de ordening van Melchizedek. En toen de lezers van deze brief die naam van Melchizedek lazen met het citaat uit de 110e psalm, toen moesten ze diep nadenken, zoals wij ook. Want wat is nou Melchizedek en wie is nou Melchizedek? En dan moet je helemaal terug naar Genesis 14. Want daar komt die Melchizedek voor. En dat is de geschiedenis dat Abraham de koningen verslagen heeft. En dat God hem bekwaam gemaakt heeft om de overwinning te behalen met zijn handjevol ongeoefende soldaten. En nu zijn al die krijgsgevangenen weer vrij, onder andere ook zijn neef Lot. En op de terugtocht na het verslaan van de koningen komt in de buurt van Jeruzalem, Salem geheten, deze Melchizedek Abraham tegemoet. En ze kennen elkaar van eerdere ontmoetingen wellicht. In ieder geval weet Abraham wie Melchizedek is. En hij weet ook welke hoge positie deze Melchizedek bekleedt. Wat is er dan met die Melchizedek aan de hand? Dit. Hij is koning van Salem. En hij is priester. Te midden van de afval, te midden van de afgoderij, te midden van de valse godsdienst die er in die tijd alom was, was daar hier en daar nog een restant van mensen die God naar zijn woord dienden. En daar is ook deze Melchizedek bij. Priester van de Allerhoogste God. Abraham erkent hem als zijn meerdere. Want Abraham geeft aan die Melchizedek de tienden van de buit die hij behaald heeft. Dat doe je alleen tegenover je meerdere. Abraham erkent deze Melchizedek als een dienstknecht van de Allerhoogste God, die hij zelf ook dienen mag. En Melchizedek kwam om zegeningen te brengen aan Abraham en zijn terugkerende legers. Hij bracht hem brood en wijn. Nou, dat is wat we van Melchizedek weten. Koning, priester. Was zijn vader ook priester, weten we niks van. Was zijn zoon ook priester, daar weten we ook niks van. Hij had geen vader en geen moeder. Natuurlijk had hij wel een vader en hij had wel een moeder. Maar ten aanzien van het priesterschap had hij geen vader en geen moeder. Hij was geen priester zoals Eleazar priester was. En zoals Pinhas priester was. Waarom waren die priester? Omdat God bepaald had dat zij als zoon van de priester hem zouden opvolgen. In de lijn van Aaron. Maar Melchizedek was geen priester omdat zijn vader het was. En Melchizedek had ook geen zoon die hem op kon volgen als priester. Hij was eenmalig priester. Hij alleen. Op een gans bijzondere manier. Door God tot dat werk geroepen. En zo is Christus priester. Niet omdat zijn aardse vader priesterwerk verrichten. Dat deed Jozef. En Jozef was nog niet eens zijn aardse vader, alleen zijn pleegvader. Maar dat deed Jozef toch niet. Jezus was geen priester omdat hij door opvolging zijn voorganger moest opvolgen en diens plaats moest innemen. Maar de Heer Jezus is priester op dezelfde wijze als Melchizedek het was. En dat is meer dan Aaron. Hoe dan? Nou, Aaron was alleen maar priester, Melchizedek was priester en koning. Aaron was priester tot op het moment dat de Heere tegen Aaron zei dat hij de berg Hor moest beklimmen. En toen Aaron de berg Hor beklommen had, toen moest hij op Gods bevel zijn hoge priesterlijk gewaad uittrekken. Want op die berg ging Aaron sterven. En toen kon hij geen priester meer zijn. Hij was het maar voor een tijd. Hij was het, zo zegt Hebreeën 7, naar de wet van het vleeselijke gebod. Maar Melchizedek was geen priester naar de wet van het vleeselijke gebod. En Christus naar de ordening van Melchizedek is ook geen priester naar de wet van het vleeselijke gebod. Maar hij is het naar de kracht van het onvergankelijke leven lezen wij in Hebreeën 7 vers 16. Onder Israël ging dat maar van vader op zoon en van vader op zoon en van vader op zoon. En de een stierf en de ander nam zijn plaats in en die stierf ook weer en dan kwam er weer een ander. En iedere keer was er weer rouw en iedere keer was er weer een troonopvolging, om het zo even te zeggen. Maar ze bleven niet, ze konden ook niet blijven. Want het waren mensen, stervelingen, ook de priesters. Maar bij Christus is dat anders. Hij is priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Gemeente, laten we het proberen wat eenvoudiger te maken. Ik respecteer het dat u met alle aandacht luistert. Ik ben er dankbaar voor. Maar de aandacht moet niet al te lang gespannen blijven. We moeten het ook proberen wat eenvoudiger te formuleren. Denkt u met mij aan een Israëliet die er besef van gekregen heeft wat het is om zondaar te zijn. Gods geest heeft in zijn ziel gewerkt en hij heeft iets ondervonden van dat ontdekkende werk van die geest, waardoor hij de plaatsen kent waar hij voor God bukt en waar hij zijn schuld voor God uitsnikt. Wat moet zo'n man nou doen? Ja, die moet met zijn schuld naar het heiligdom. Zo lag dat onder Israël. Die waren eerst de tabernakel, daarna de tempel. Maar gelukkig, er was zo'n heiligdom. Er was een plaats waar de Heere zijn volk wilde vergaderen. Er was een plaats waar de Heere zich wilde laten vinden. En waar hij zijn volk wilde laten onderwijzen. En dan maakte zo'n man de reis. Hij moest een offerdier meenemen. Dat schreef de wet voor. En hij nam uit zijn kudde een bokje. Of als hij het niet betalen kan, een goedkoper dier. Maar hij ging met dat offerdier naar het heiligdom. En dan meldde hij zich bij de priester. Hij was er al eens eerder geweest. En hij had die priester, die bepaalde priester, al eens eerder ontmoet. En hij had gehoopt dat hij hem weer te spreken zou krijgen. Dat die priester niet bezet was met anderen die een beroep op hem deden. Maar gelukkig, diezelfde priester die hij een half jaar geleden daar ontmoet had. En wiens onderwijs hij toen ontvangen had, die is weer beschikbaar. En hij mag tegen hem spreken over wat er in zijn hart en in zijn ziel omgaat. En hij heeft het getroffen, deze Israëliet, want deze priester verstaat de taal die deze verslagen, door schuldbesef getroffen en verslagen Jood spreekt. Die priester heeft er zelf ook weet van, om schuldenaar te zijn voor God. Maar die priester mag onderwijs geven uit het woord van God. Die priester mag wijzen op de voorziening die de Heere getroffen heeft. Toen hij bepaald had, dat een offer de plaats van de zondaar zou mogen innemen. En die priester heeft dat bokje uit de hand van die Jood aangenomen. En dan nadert die Jood tot dat dier. En dan zegt die priester, leg nou je hand op de kop van dat dier. Ten teken dat je je schuld overdraagt. En dat je dat doet in de hoop en in de verwachting dat die God die deze dingen heeft ingezet, dit offer in jouw plaats zal willen aannemen. En zo voegde die priester daar nog een aantal andere woorden aan toe. Want gelukkig, hij wist met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. En de Jood ging bemoedigd uit het heiligdom weer naar huis. Hij had iets van de verzoening mogen aanschouwen. Iets van de schone dienst en de lieflijkheid van het huis des Heren. En hij dacht met dankbaarheid terug aan dat onderwijs van die priester die naar zijn hart gesproken had. En die hem bemoedigend gewezen had op de God bij wie vergeving is. En dan krijgt hij een paar maanden later bericht dat die priester overleden is. Want hij was ook maar priester naar de wet van het vleeselijke gebod. Hij had het eeuwige leven niet. Die man van wie wat uitging en die tot troost van schuldverslagen Israëlieten uit het woord van God kon spreken, hij is er niet meer. Zou dat geen verslagenheid in het hart van de Jood gegeven hebben? Maar dan zeiden ze, ja joh, maar hij wordt wel opgevolgd. Zijn zoon neemt straks zijn taak wel over. Ja, maar is die zoon ook bekwaam om zielenvragen te beantwoorden? Is die zoon ook bekwaam om met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken? Kan ik bij hem ook mijn nood kwijt? Zal hij mij begrijpen? Zal ik mijn hart ooit voor hem kunnen uitstorten? Daar had de vormendienaar geen belang bij. Dat was voor hem allemaal onbetekenend en onbelangrijk. Hij deed het plichtmatig. Zeker, hij zou wel weer een offer brengen. En het was hem vrij onverschillig welke priester dat offer uit zijn hand aannam. En wat die priester ook zei. Maar iemand die het nou werkelijk om de ontmoeting met God te doen was. Iemand die het nou werkelijk om onderwijs en bemoedigingen vanuit het woord te doen was. Het liet hem niet koud wie hij als priester zou ontmoeten. Hij kon niet tevreden zijn met zomaar een woord, met een routinewoord, met een algemeen preekje. Hij moest er een hebben die hem verstond in zijn noden. Voelt u wel wat een verdriet dat keer op keer was daar in Israël. Als de Godvrezenden de berichten kregen. Die priester is er niet meer en die priester is er niet meer. En dan vooral in een tijd van geestelijk verval. In een tijd van de Hofnis en de Pinehassen. In een tijd van priesters die met het offer des Heren de spot steken. In een tijd waarin priesters aan het werk zijn die gaan maken zoals dat van Hofni en Pinehas beschreven staat. Dat de mensen het offer des Heren gaan verachten. Dat is moeilijk geweest voor de vromen in Israël. En dan dachten ze met heimwee terug aan die priester. Ach, wat was dat toen goed toen ze 6, 7, 10, 20 jaar geleden de reis naar Jeruzalem maakten. Of naar Silo maakten of waar het heiligdom ook maar was. Toen ze daar die man aantroffen met wie ze echt van hart tot hart konden spreken. Die priester die naar het hart van Jeruzalem wist te spreken. Maar het was voorbij. Het was allemaal voorbij. Voelt u wat het betekent als van de Heere Jezus gezegd wordt dat hij priester is. Niet naar de wet van het vleeselijke gebod, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Als de Hebreeënbrief mag zeggen in hoofdstuk 7 vers 25 dat hij nu altijd leeft. Altijd leeft. En dat God gezegd heeft, gij zijt priester in der eeuwigheid. Nou hoeft dat nooit meer voor te komen. Oh ja, je kan over het verlies van een dominee treuren. En daar weet Driebergen ook wat van. Je kan over het verlies van een kind van God treuren. Maar je hoeft over het verlies van een priester nooit meer te treuren. Want die priester die Gods kerk nu heeft, die leeft tot in alle eeuwigheid. En hij leeft om altijd priester te zijn. Nou zeg dan eens wat dat dan is. En wat dat inhoudt, dat priesterwerk van Christus. Ik zeg het in het kort, het is natuurlijk veel breder dan dat ik het vanavond uit kan leggen. Het is veel omvattender. En al die onderdelen die zijn waard om overdacht en bemediteerd te worden. Maar u weet wel, het priesterwerk bestaat uit hoofdzakelijk 3 dingen. Offeren, bidden. En zegenen. Het offer heeft hij gebracht in de volheid des tijds. En dat is een volmaakt offer. We mogen er elk jaar in de lijdenstijd bijzonder bij stilstaan. Het offer van het kruis van Golgotha, het offer van zijn eigen leven. Christus heeft door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd. Het is een krachtig offer en dat bloed van Christus dat toen gestort wordt, dat is genoegzaam voor de wegneming en de verzoening van de zonde van de ganse wereld. En dat bloed heeft hij meegenomen toen hij het heiligdom binnenging. En hij heeft het aan zijn vader voorgesteld. En zijn vader heeft dat bloed gekeurd. Goed gekeurd. Aanvaard. Als het zoenmiddel. Waardoor een vuile, onreine zondaar nu altijd gewassen kan worden. En waardoor hij vergeving van zonden ontvangt. En nu leeft hij. Nadat hij dat bloed in het heiligdom heeft ingebracht, nu leeft hij eeuwig om altijd voor de zijnen te bidden. Wat hij op aarde begon, waar hij op aarde nooit een punt en nooit een amen achtergezet heeft, dat zet hij in de hemel voort. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, zegt Johannes, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is aan de rechterhand des vaders niet alleen bezig, zoals we zagen, met regeren. Hij heeft in zijn handen niet alleen een scepter. Hij heeft in zijn handen niet alleen de macht in hemel en op aarde. Maar hij is ook de hoge priester, mag ik het eenvoudig zeggen, van de gevouwen middelaarshanden. En die voortdurend zijn beden. Zijn voorbeden opzendt tot zijn vader. Ten behoeve van zijn kerk hier beneden. Van zijn ellendige kerk. Van zijn schuldige kerk. Van zijn aangevochten en aangevallen volk. Van zijn volk krachteloos en zwak in zichzelf. Niet in staat één ogenblik staande te blijven. Niet in staat om zichzelf tegen één vijand te verweren. Niet in staat om aan één zonde en één verleiding te ontkomen. Satan heeft ze zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Wat moet er van hen worden? Ik heb voor u gebeden. En dat gaat door. Dat gaat eeuwig door. Deze priester, hij gaat altijd door met dat priesterwerk aan de rechterhand van zijn vader. En zegenen. Oh, hij is begonnen te zegenen hier op aarde. Zijn handen hebben zegen gebracht. Toen hij ten hemel voer, toen hief hij zijn handen zegenend op en breidde ze uit over zijn discipelen die achterbleven. En vanuit de hemel doet hij niet anders dan door zijn geest zijn hemelse gaven in zijn lidmaten op aarde uitgieten. Om ze zo vanuit de hemel te begiftigen met die rijke schatten die hij in zijn kruiswerk, in zijn lijdensarbeid voor hen heeft verworven. Uitdelen door zijn geest. Al de schatten en al de weldaden die hij voor hen heeft teweeggebracht. En nou hoeft in het strijdperk van dit leven en te midden van aanvechting en nood, te midden van zielenangsten en van verdriet en rouw en droefheid naar God over de zonde, geen enkele zondaar bevreesd te zijn dat die priester ooit ophouden zal priester te zijn. En dat zijn offer op een zekere dag krachteloos is geworden. En nooit hoeft een arme ellendige zondaar die in het strijdperk de nederlaag geleden heeft en die zichzelf moet beschuldigen dat hij weer in de verzoeking bezweken is, nooit te vrezen dat de stem van de voorbidder in de hemel tot zwijgen gebracht is, omdat hij niet langer priester is. En nooit hoeft een arme en ellendige in zichzelf, die van zichzelf getuigen moet. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. En ik bezit niets en ik zal uit mezelf nooit iets hebben dan alleen zonde en ongerechtigheid. Ooit bevreesd te zijn dat de stroom van hemelse zegeningen ophoudt, omdat Christus niet langer priester is, waardoor de stroom wordt afgedamd en waardoor die mens in zijn armoede en ellendigheid nu ook aan de verlorenheid prijsgegeven wordt. Nooit. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hebt u nou belang bij die priester? Ja, natuurlijk heb u belang bij die priester. Maar heb u er besef van dat u belang hebt bij die priester? Bij zijn offer, bij zijn voorbidden, bij zijn zegen. Ben u wel eens in de schuld voor God gekomen? Heeft Gods geest het u al eens duidelijk gemaakt? In beginsel, ik heb het niet over de mate en ik heb het er niet over hoe diep dat dan gegaan is, maar dat je echt als een arm mensenkind voor God op je knieën kwam. En dat je zei tegen de Heere, Heere, ik heb het zo verknoeid. Ik heb het zo verknoeid. Is er voor mij nog toen aan? Ben u zo wel eens verlegen geworden om een middelaar, om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Dan krijg je een priester nodig. Dan krijg je iemand nodig die verzoening voor je doet. Want je kunt dat zelf ook proberen, nietwaar? Je kunt zelf ook proberen met je schuld klaar te komen en die schuld te betalen. Je kunt zelf ook proberen iets te doen in verbetering van je leven en in vroomheid en in goede werken. En dan pluk je hier wat vandaan en dan haal je daar wat uit. En dan kun je, ja, sommige mensen zijn daar succesrijk in, denken ze tenminste. Ze bouwen zichzelf op in hun goede werken en in hun vroomheid. En ze hebben dit en ze hebben dat. Ze kunnen best wat aanwijzen. Ze zijn niet arm, ze zijn niet leeg. Want ze hebben nog zoveel goederen over. En daar doen ze het mee. En daar reizen ze rustig mee voort. En ze komen op hun sterfbed. En ze zeggen, ik heb mijn kinderen naar de zondagsschool gestuurd. En daar doen ze het dan mee. Maar dat kan een ontledigd mensenkind niet meer baten. Dat kan die tollenaar in de gelijkenis die achter in de tempel staat niet meer redden. Daar kan die tollenaar het niet meer mee doen. Al zou hij zijn kinderen naar de zondagsschool hebben gestuurd. En al zou hij een kerkbank versleten hebben. En al zou hij ouderling of diaken of dominee geweest zijn. En al zou hij zijn leven lang gelopen hebben voor de dienst des Heren. En al zou hij in allerlei dingen bezig geweest zijn om het werk des Heren te bevorderen. Ach, je kunt op die manier nooit meer worden dan een fariseer. Maar je kunt niet zalig worden langs die weg. Die tollenaar had een priester nodig. Had een offer nodig. Had verzoening nodig. Had bedekking van zijn schuld nodig. En wie zal dat voor hem doen? En als een mens ook in de weg van genade meer en meer aan de weet komt dat hij arm en ellendig is. Dat hij omringd is door duisternis. Dat er van binnen ook nog zoveel vijanden zijn in goddeloze gedachten en in boze lusten, waar hij in het uur van zijn bekering nog in de verste verte geen gedachte van had. En waar hij in de tijd van de eerste liefde nooit bij stilstond. Nu zal mijn ziel, zo zei hij, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En wat wist hij van overgebleven zonden en zwakheid? En wat wist hij van de listen en de aanslagen van de vorst der duisternis? En wat wist hij toen van de geestelijke boosheden in de lucht? En wat wist hij van zijn nederlagen die hij nog lijden zou? Maar als dat ook nog een keer beleefd gaat worden. Zodat je aan alles gaat twijfelen en dat je misschien op het punt komt dat je zegt, dat heb ik toen wel gezegd, maar was het uit God, ik geloof er niks meer van. Omdat je weer gestruikeld bent en onder de macht van de zonde terechtgekomen bent en niet weet hoe je er vandaan gehaald moet worden, heb je dan geen priester nodig die dwars door al die ongelukkige en afmakingen heen toch voort blijft gaan met zijn voorbidden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u het beleeft, weet u ervan, ik ben ellendig, arm en naakt. Ik heb geen geloof, ik heb geen gebed, ik heb geen vertrouwen, ik heb de vrezen des Heren niet. Ik heb niets om mee voor God te kunnen bestaan. Schuld, ongerechtigheid, onreinheid. Heb je dan geen priester nodig die uit zijn volheid gaat geven wat wij in onze armoede nodig hebben? Geloof en gebed en wat er nog meer nodig is. Kijk, als je die dingen in de beleving niet kent, als je van armmakende genade niks weet, wat moet je dan met die priester? En wat moet je dan met het evangelie van die priester? Maar als je ziek bent, dan krijg je de medicijnmeester nodig. En als je jezelf als een onrechtvaardige leert kennen, dan krijg je de rechtvaardige nodig. En als je zo'n ongelukkige Israëliet wordt, die het verknoeid en die het verdorven heeft, dan heb je een priester nodig. En wat een zegen. Dat hij een priester is die alle andere priesters te boven gaat. Ook in bekwaamheid. Om met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. En als je daar eens ervaring van hebt. Dat je met al je armoede en met al je gebrekken. Met de schuld die je aanklaagt. En het geweten dat tegenspreekt. Als je zo eens aan zijn voeten mag komen. Heere, wees gij mijn borg. En als hij dan vanuit zijn heilsbediening door zijn geest gaat spreken tot het vermoeide en verslagen hart. Ik heb verzoening gevonden. En als je dan zo bemoedigd en gesterkt en vertroost van je knieën op mag staan, dan begin je er enig besef van te krijgen. Wat een onuitsprekelijke zegen. Het is dat God gezegd heeft tot zijn eigen zoon. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Ik moet ook nog een enkel woord zeggen, gemeenten, over de manier waarop de Heere dat tegen zijn zoon gezegd heeft. Want dat is niet voor niks dat er staat dat de Heere gezworen heeft. Waarom moest dat nou? Zweren, dat hoeft de Heere toch niet te doen. Dat moeten wij mensen doen. Wij mensen, leugenachtige schepselen als we zijn. Wij moeten bij tijden een eed afleggen. Als de waarheid aan het licht moet komen, als de waarheid duidelijk moet blijken voor de rechtbank of waar dan ook, dan moeten wij wel eens een eed afleggen. Maar het is niet zo'n eer als we een eed moeten afleggen. Dat komt, als je voor de rechter komt als getuige of als beschuldigde, dan moet je zweren dat je de waarheid zult zeggen. Dat is niet zo'n eer, vindt u wel? Hoe komt dat nou? Ja, die rechter die vertrouwt u niet. Die rechter die vertrouwt u niet. En dat is zo'n wonder niet, want u bent een kind van Adam. En daarom hoeft die rechter u ook niet te vertrouwen. U bent uit de leugenaar van den beginnen. En wat zijn we allemaal? En daarom leugensprekers. En zal de waarheid toch aan het licht komen, dan zal de rechter wel eens een keer een eed moeten eisen om waarheid en getrouwheid te bevestigen. Dus zweren, het rechtmatig zweren, Catechisme spreekt van het godzalig zweren. Dat is iets voor zondaren, voor leugenaars. Nou, dan hoeft God toch niet te zweren. God liegt toch niet. God zegt toch maar niet zo wat. Wat de Heere zegt, dat is toch altijd de waarheid en dat is toch altijd betrouwbaar. Waarom zou God het dan nog eens moeten bevestigen met een eed? Oh, hij doet dat niet om ons de gedachte te geven dat de Heere misschien toch wel eens een keer niet betrouwbaar was. Nee, nee, laat die gedachte verre van u zijn. God doet dat niet voor zichzelf, maar God doet dat met het oog op de mens. Hij weet wat voor mensen we zijn. Hij weet wat voor maaksel zijn volk is. Hij weet van de zwakheid. Van de zwakheid van hun geloof ook. Van de kleinheid van hun geloof. Van de ingezonkenheid van hun geloof. Van de aanvechtingen van hun geloof. En hij weet dat ze zo makkelijk, zo menigmaal zijn goddelijk woord in twijfel trekken. En om hen daar nou bij te helpen, om dat niet meer te doen. Om dat toch niet meer te doen, zijn woord in twijfel trekken. Heeft de Heere in twee onveranderlijke getuigen bevestigd dat hij waarachtig is. Niet alleen zijn geschreven woord, maar ook de eed die hij daarop heeft afgelegd. Want nou staat het er en het is bezworen, is Christus priester. Ja, hoe weten we dat? God heeft het gezegd. Is dat alles? Zou toch genoeg moeten zijn? Maar hoewel het genoeg moest zijn voor het zwakke en voor het aangevochten en in zichzelf ineens schrompelende geloof, heeft de Heere er ook nog een eed op gedaan en gezegd, zo waarachtig als ik leef, gij zijt priester in der eeuwigheid. Is Christus priester? Ja. Weten we het zeker? Ach, wie er nu nog aan durft twijfelen. Wie er nu nog aan durft twijfelen, nu God het gezegd en nu hij het bezworen heeft. Verstaat u wat het betekent, volk des Heren, dat God het onder ede gezegd heeft? Hij zoekt uw geloof te versterken, ja, maar ook allereerst uit te lokken. Er is een priester voor verslagenen van hart, voor schuldigen. Voor nooddruftigen. Mag ik daar nou heen? God heeft het gezworen dat zijn zoon priester is. Waarom zou u dan niet gaan? Waarom zou u nog twijfelen of u wel bij hem terecht kunt? Waarom zou u aarzelen of de weg wel open is? God heeft het gezworen. Twee onveranderlijke getuigen. Laat ik het illustreren. Ik probeer het op die manier tegelijkertijd wat dichterbij te brengen en wat duidelijker te maken. In het eerste boek van de koningen, in het eerste hoofdstuk, lezen wij dat David een oud man geworden is. David zal niet lang meer leven en de opvolging van David moet worden geregeld. Die is eigenlijk al geregeld. Want David heeft bij zijn leven Salomo al aangewezen als zijn toekomstige opvolger. Hij heeft dat ook aan Batseba beloofd. Salomo weet ervan. Maar dan krijg je in 1 Koningen 1 die geschiedenis van die staatsgreep. Dat Adonia, een andere zoon, een oudere zoon dan Salomo, meent dat hij meer rechten op de troon heeft dan zijn jongere broer. En die Adonia die wacht niet tot zijn vader gestorven is, maar die neemt nu maatregelen en hij heeft een samenzwering. En daar is Joab bij en daar is de priester Zadok bij. Er zijn in ieder geval anderen bij die het met Adonia houden en die samenzwering maken. En dan krijgt in één keer Nathan de profeet het bericht dat Adonia zichzelf koning gemaakt heeft. En Nathan gaat daarmee naar Bathseba, de moeder van Salomo. En hij zegt tegen Bathseba, dat is nou ook wat. En de koning had beloofd dat Salomo koning zou worden. En hoe zal dat nou moeten? U moet er maar haastig mee naar David toe gaan. En u moet die boodschap maar aan David gaan brengen. En dan moeten we maar zien dat David maatregelen neemt. Nathan is zenuwachtig. Bathseba is zenuwachtig. Wat komt er nou van dat woord, van die belofte van David terecht? Nu een ander koning wil zijn. En dan gaat Bathseba naar David. En als zij het verhaal verteld heeft, dan komt haastig ook Nathan binnen. En dan zegt Nathan, mijn heer koning, hebt gij gezegd, Adonia zal na mij koning zijn. En hij zal op mijn troon zitten, want hij is heden afgegaan en heeft geslacht ossen en gemest vee enzovoort enzovoort enzovoort. En dan zegt David, roept mij Bathseba. En zij kwam voor het aangezicht van de koning en stond voor het aangezicht van de koning. Toen zwoer de koning en zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost heeft, voorzeker, gelijk als ik u gezworen heb bij de Heere, de God van Israël, zeggende, voorzeker zal uw zoon Salomo na mij koning zijn en zal op mijn troon in mijn plaats zitten. Voorzeker, alzo zal ik te dezezelfde dagen doen. Er waren zenuwachtige mensen, angstige mensen die dachten dat het allemaal mis zou gaan. En dat de belofte die David gedaan had aan Salomo niet in vervulling zou gaan. Maar toen die zenuwachtige mensen, die angstige mensen bij David kwamen en toen ze tegen David zeiden, maar hoe moet het nou? David, hoe moet het nou? Adonia is koning. Toen heeft David gezegd, ik heb toch gezworen dat Salomo koning zal zijn? Waarom ben je dan bevreesd? Mijn woord zal bestaan. Ik heb het toch gezegd. Zo zal het geschieden. En dan kan Bathseba rustig zijn. En dan kan Nathan rustig zijn. En dan kan Salomo rustig zijn. Want het woord van de koning staat er borg voor. En in nog veel rijkere zin staat het goddelijk woord er borg voor. Dat zenuwachtige mensen die als zij zien op wat er van hen terecht zou komen als de Heere hen aan hen lot overlaat. En als de priester niet meer voor hen optreedt. Angstige mensen die soms de schrik om het hart slaat als zij ontdekken bij zichzelf wat er nog van hen zou terechtkomen als de Heere hen niet vasthield. Als zulke mensen met al hun ellende en met al hun nooddruf tot de Heere vluchten en het niet meer weten, dan zegt de Heere, ik heb gezworen, gij zijt priester in der eeuwigheid. Ga maar naar mijn zoon toe. Met zonden en gebreken, ga maar naar mijn zoon toe. Zoals Farao tegen het volk van Egypte zei, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. En zo zegt God het tot zondige en ellendige mensen. Wie zijn dat in ons midden? Wie hebben er weet van? Zo zegt God het vanavond in zijn woord. Ga maar naar mijn zoon toe. Want hij is op mijn bevel priester in der eeuwigheid. Hij is bekwaam genoeg om u te helpen. En zijn bloed is krachtig genoeg om uw zonden te vergeven. En zijn voorbeden is krachtig genoeg om u in dit leven en door de dood heen te beschermen. En zijn bron van zegeningen is vol genoeg om u in uw armoede te vervullen zonder dat u enig gebrek hebt. Ga maar naar mijn zoon toe. God geeft ellendigen permissie om naar die priester te gaan en om het bij hem te zoeken. Met al hun nood en met al hun ellende, behoeftig volk in hun noden in hun angst en pijn gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij, de priester naar de ordening van Melchizedek, ten redder zijn. Er kunnen de Joabs er zijn en de Adonia's een opstand maken en onrust veroorzaken. En ze kunnen bondgenoten vinden in je eigen ziel. Geen nood. Hij is priester tot in der eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 125, het eerste en het tweede vers. 125. 1 en 2. Laten wij samen danken. Barmhartig en getrouw God, wij willen u ootmoedig danken voor uw goddelijk woord. Ook voor het vlees geworden woord. Voor de Heer Jezus Christus, van wie gij gezegd hebt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En gij hebt het gezegd met een woord van eedswering. Heere, nu mag geen mens er meer aan twijfelen. En nu zou geen mens ook meer ongelovig moeten durven blijven. Want het is wat om ongelovig te staan tegenover een God die het met eden gezegd heeft. Het is wat om in ongeloof aan deze priester voorbij te gaan en hem niet nodig te hebben. O Heere, bewaar ons allen daarvoor. Voor het onrein achten van het bloed van het Nieuwe Testament. En van het van geen waarde achten van al dat priesterwerk dat de Heere Jezus heeft verricht en nog verricht. Schenk ons eens te zien hoe groot onze nood is. Schenk ons ook te zien hoe groot deze zaligmaker is in de voorzieningen die hij getroffen heeft om nooddruftigen en ellendigen te redden. En laat het in ons hart, in ons leven toch zo mogen worden en zijn en steeds meer worden. Dat wij op deze priester het ganse huis van onze hoop leren bouwen. En al onze zaligheid van hem mogen leren verwachten. Heere, wij bidden u om de heiliging van uw woord aan onze harten. Om de toepassende werking van uw Heilige Geest. Schenk ons wat we behoeven, Heere. En neem weg al onze zonden. En verlos ons vooral ook van de zonde van ongeloof. Waarmee wij zo vaak, zo menigmaal, zo halsstarrig uw goddelijk woord voorbij gaan. Heere, breng ons op de plaats waar Christus Jezus waarde voor ons heeft en houdt. Breng ons op de plaats waar wij als arme zondaren hem in hem als priester tot in eeuwigheid ons heil, ons hoogst geluk mogen beschouwen. Schenk het om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 22e psalm. En daarvan het 15e vers, psalm 22, het 15e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.